Goedemorgen allemaal, welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee van Rijswijk van Beter. Afkondigingen in mei aanstaande treden af als wijkdiaken Wilma Schipper en Benny Penninga, als oudeling Arjan Bos en Geert-Anne Mollema en Joke Vladi treedt af als beleidsdiaken en Hilco Wening als technisch voorzitter van de kerkenraad. Al eerder in het kerkblad is geschreven dat Harm Sprinsma technisch voorzitter wordt. En dat Marjan Luchtenburg de functie van beleidsoudeling op haar gaat nemen. Daar zijn we erg blij mee. Maar dan zitten we nog met twee vacatures voor wijkoudeling en twee voor wijkdiaken. En daarom roepen wij jullie op om namen in te dienen voor geschikt geachte broeders en zusters. Dat kan op drie manieren, via de mail, via een link die u in uw mail heeft ontvangen, of via een briefje aan de scriba. Zij woont aan de Omloop 29. Ik heb hier geen datum bij staan wanneer het binnen moet zijn, maar ik denk dat u een week of twee de tijd heeft, 2,5, 3. Dat komt de volgende week wel bij. We willen feliciteren Hanna Kruiming. Zij wordt dinsdag 9 jaar. Ik hoop dat ze een fijne verjaardag mag hebben met haar familie. De collecte is voor de kerk vandaag. En aanstaande dinsdagavond vergadert de kerkraad vanaf 7:45. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende eredienst.
Goedemorgen, broers en zussen in de Heer, broertjes, zusjes in de Heer. We zijn in de kerk gekomen om onze God te ontmoeten. En laten we eerst onze afhankelijkheid van God belijden. En we belijden dan dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. En zo samengekomen in de naam van de Heer komt God ons ook met zijn groet tegemoet. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan samen ons eerste lied zingen, gezang 163. Het zachte juk van de gastheer hier. En dat is een juk waaronder je niet meer gebukt hoeft te gaan. We zijn bevrijd, we mogen leven van genade. En we mogen vervolgens van God ook leren hoe we in liefde voor hem en onze naasten kunnen leven. En laten we zo ook vanmorgen luisteren naar de wet van God. En daarna zingen Psalm 86, vers 4 en 5.
De Heer, onze God, heeft ons uit de slavernij van de duivel en van de zonde bevrijd. Laat niet zo groot worden in uw leven dat het in plaats komt van God. Uw werk niet, uw geld niet, uw huis niet. Geen mensen door wie u zich laat beheersen. Maak van niets of van niemand een afgod. Houd er geen zelfbedachte ideeën over God op na, een beeld van God dat jou goed uitkomt. Probeer geen grip op hem te krijgen of hem voor het karretje van je eigen mening te spannen. Misbruik zijn naam niet. Niet in je taalgebruik, je gedrag of je houding. Wees steeds een visitekaartje voor God. Leef vanuit de rust die God ons geeft. Doe niet mee aan dat stressige en het jachtige van deze samenleving. Maak hierin bewuste keuzes. Accepteer en respecteer gezag boven je. Leg uw bazigheid af. Dat u altijd overal de dienst wil uitmaken. Dat jouw wil wet moet zijn. Doe een ander geen geweld aan, met je messcherpe tong, je dodende blik, je vernietigende zwijgen of je negeren. Wees zuinig op je huwelijk en op het huwelijk van een ander. Investeer in je relatie, vecht ervoor als dat nodig is. Ga niet te gauw af of je op je gevoel voor hem of voor haar dat anders is of over. God wil dat je trouw bent. Houd jezelf ook schoon als het gaat om erotiek of porno. Bekeer je van hebberigheid en van bezitterigheid. Je wordt echt gelukkiger van geven dan van nemen. Wees betrouwbaar in wat je zegt en betrouwbaar in wat je doet. Geen dubbele bodems, halve waarheden, schijnbewegingen of gemanipuleer. Wees een mens waar een ander van op aan kan. Scan jezelf eens heel precies als het gaat om begeerte, op materieel gebied, op seksueel vlak. Als het gaat over posities en over macht. Oefen jezelf juist in tevredenheid.
Laten we nu ook samen naar God toe gaan in ons gebed. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. We danken u dat we vanmorgen bij u mogen komen. Bij u de grote maker van ons en de hele wereld. En wat was het een feest om vanmorgen hier naartoe te komen. Heer, als de zon zo prachtig schijnt en een gouden gloed over alles legt. Ja, Heere, dan kunnen we alleen maar onder de indruk raken van u. Wat hebt u het allemaal mooi en bijzonder gemaakt. En hoe groot moet u dan wel niet zijn. En hier zijn we dan in de kerk als uw gemeente vanmorgen. Als totaal verschillende mensen. Man of vrouw, jong of oud. Of nou hier in de kerk zitten of digitaal meekijken. En we komen samen in deze dienst omdat we ook samen geloven in u. Samen u hier willen ontmoeten. Samen willen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Samen willen zingen voor u. En we danken u dat u ons ook aan elkaar geeft. Wat bijzonder eigenlijk en wat mooi. Dat we hier samen mogen geloven. Samen het leven met elkaar mogen delen. Samen mogen lopen op weg naar uw toekomst. En elkaar onderweg ook mogen helpen. Vader, zegen ons zo als gemeente dat we zo'n plek voor elkaar ook kunnen zijn. We danken u dat we bij u deze rustdag ook mogen krijgen. Heren, want zomaar draven wij door als mensen. Zomaar zijn we altijd bezig. Gaan we er zelfs kapot aan. En dank u wel dan voor uw goede geboden. Die ons in de ruimte zetten. Dank u wel dat u ons leert om te rusten. Om één dag in het bijzonder bij u te zijn. Om het dagelijks werk eens neer te leggen. En op adem te komen te genieten. Help ons om er vandaag zo een vreugdevolle dag van te maken. Een dag waarin we blij worden van u. En waarin we genieten van de rust die we van u krijgen. Heere God, we willen straks ook opnieuw de Bijbel openen. Want we verlangen ernaar om uw goede stem te horen. Maar zomaar zitten we om wat voor reden dan ook straks niet vol heilige spanning te luisteren. Maar gaat uw goede boodschap langs ons heen. En daarom bidden we u, help ons toch door uw geest in deze dienst. Zodat de poorten van ons hart opengaan voor u. We u en uw woorden blij binnenhalen. En verstaan wat u vandaag tegen ons wil zeggen. Vader, zegen zo deze rustdag en deze dienst. Geef dat we blij mogen worden van de ontmoeting met u, de God van ons leven. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We staan vandaag stil bij een heel bekend Bijbelgedeelte over vier vrienden die een verlamde man bij Jezus brengen. We gaan daarvoor eerst kijken naar een filmpje voor de kinderen over dat Bijbelgedeelte en daarna kunnen de kinderen van Vonkel gaan naar hun eigen programma. Daarna gaan we met elkaar uit de Bijbel lezen, Marcus 2 vers 1 tot en met 12. En daarna zingen we uit de nieuwe psalmrijming, psalm 103, vers 1, 4 en 6. Maar eerst dus het filmpje voor de kinderen en daarna kunnen de kinderen van Vonkel naar hun eigen programma gaan.
We lezen Marcus 2. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Cafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht die door 4 mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg, boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: "Vriend, uw zonden worden u vergeven." Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: "Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lasterlijke taal uit. Alleen God kan immers zonden vergeven." Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: "Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker tegen een verlamde te zeggen? Uw zonden worden u vergeven of sta op, pak uw bed op en loop. Ik zal u laten zien dat een mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven." Toen zei hij tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis." Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen stonden versteld en loofden God. "Zoiets hebben we nog nooit gezien," zeiden ze.
Na de preek dan zingen we met elkaar opwekking 667. Volgens sommige mensen heeft de kerk zijn langste tijd wel gehad. En je ziet het toch gebeuren, de kerken hier in Nederland lopen leeg. De jonge generatie haakt af. En de coronacrisis was volgens hen de genadeslag. Ze geloven het is gedaan met de kerk. Laat ik vanmorgen direct maar zeggen, ik geloof daar helemaal niks van. Want de kerk van Jezus gaat al 2000 jaar mee. En de kerk is inmiddels al door heel wat tijden van crisis heen gekomen. En heeft zijn waarde ook al lang bewezen. En je moet je eens voorstellen, de kerk was belangrijk voor iemand in het jaar 100. Voor iemand in het jaar 500, voor iemand in het jaar 1000, voor iemand in het jaar 2000 en ook nu. En kijk eens naar de kerk hier op de achtergrond, de kerk hier in Oldehoven. Ik neem je mee. Kerk uit de 13e eeuw, het jaar is 1287, het is zondag. En ook dan al gaan er hier mensen in Oldehoven naar de kerk. En ze horen daar de boodschap van Jezus zoals wij die vandaag ook horen. 700 jaar geleden gingen hier ook al mensen op zondag naar de kerk. En de kerk en het geloof spreekt ook mensen wereldwijd aan. Of het nou in Australië is of Japan, Nederland, Zuid-Afrika, Brazilië of Canada. En de kerk weet mensen te verbinden van alle leeftijden en alle huidskleuren. Of je nou beperkt bent of niet beperkt. Alle rangen en standen kan je in de kerk vinden. En de kerk weet jong en oud te verbinden. Man en vrouw, Europeaan en Afrikaan, bedelaar en president, zwerver en miljardair. En ik daag je uit om een diversere club te vinden dan de kerk. En ik denk niet dat je die gaat vinden. En het verrassende is vooral dat de boodschap van de kerk in al die tijden, voor al die verschillende mensen, in al die verschillende situaties, dezelfde is geweest. Als je hier vanmorgen de kerk bent binnengestapt, dan stap je de kerk van Jezus binnen. Je weet wel, de kerk van de apostelen. De kerk van Bonifatius en van Willibrord. De kerk van je voorouders. En misschien is het een ander gebouw inmiddels of een ander kerkgenootschap. Maar als je hier vanmorgen de kerk bent binnengestapt, ben je de 2000 jaar oude kerk van Jezus binnengestapt. Dat vind ik ook altijd zo mooi als de geloofsbelijdenis klinkt in de kerk. En die tekst die inmiddels ook al bijna 2000 jaar meegaat, die probeert die boodschap van Jezus samen te vatten. En die mensen uit alle eeuwen hebben beleden, die mensen uit alle culturen in hun hart hebben meegedragen, die wij dan ook horen of uitspreken of zingen of beleiden. Het is die boodschap van Jezus die kennelijk aanspreekt in alle tijden en culturen, wie je ook bent, in welke situatie je ook bevindt. En vergis je niet, de kerk is vandaag ook nog springlevend. De kerk groeit nog steeds. Ik las ergens een mooi feitje. De kerk groeit met 1 per seconde. Dus er komt nu een gisteren bij. En nu. En nu. En nu. En nu. En nu. En nu. De kerk van Jezus Christus is nog springlevend. Maar ik kan me best voorstellen dat je als jongere onze kerk wel eens saai, suf of ouderwets vindt. He, dat je liever op het voetbalveld staat of in een gezellig café dan dat je hier in de kerk bent. En ik denk dan dat je een heel goed gezelschap bevindt. Jongeren door alle eeuwen heen hebben dat gevoel gehad. Ik heb dat soort verhalen gelezen over jongeren in de 16e eeuw. Ik heb heel wat verhalen gehoord van jullie ouders, van jullie opa's en oma's. Verhalen uit hun tijd. Dat zij zelf of andere jongeren de kerk ook maar saai vonden. Niks hadden met de gemeente, zaten te slapen tijdens de kerkdiensten. zaten te geinen met hun vrienden of in grote kerken zelfs zaten te kaarten met elkaar of die er gewoon domweg tussenuit piepten. En misschien klopt het ook wel dat de kerk niet de meest spannende, spectaculaire plek is voor jongeren en kinderen die je maar kunt bedenken. Maar vergis je niet, het kan wel iets heel moois betekenen in je leven. Zoals het al gedaan heeft voor miljoenen mensen voor je. Zoals het nu is voor al diegenen die vroeger ook hebben lopen slapen of hebben lopen kaarten, die er niks meer hadden of hun neus hebben gedrukt. En iets van dat mooie hoor ik ook wel van verschillende kanten terug van en over jongeren juist in de coronatijd. Soms schrok ik daar zelfs een beetje van als dominee. Als jongeren zeggen, hey, ik merk nu toch wel dat ik de kerk nodig heb voor mijn geloof. Of ik mis de kerkdiensten toch wel een beetje. Of ik mis dat samen zijn als gemeente. Kennelijk hebben ze iets geproefd van dat mooie dat we zo gewoon zijn gaan vinden met elkaar. Nou, dat alles brengt me vanmorgen bij Marcus 2. Wat mij betreft is dat de mooiste Bijbeltekst over de kerk, die strikt genomen niet over de kerk gaat. Maar ik wil je door deze Bijbeltekst heen laten zien waarom de kerk volgens mij zo'n mooie plek is. Als het goed is, is de kerk in de kern een plek waar we elkaar bij Jezus brengen. Waar hij in het centrum staat. Jullie hebben niet voor niets hier een prachtig kruis voor in de kerk staan. Jezus staat, als het goed is, hier in het centrum. En waarom? Omdat we geloven dat hij bij macht is ons werkelijk te helpen in heel ons leven. In Marcus 2 doen vier vrienden alle moeite om een verlamde bij Jezus te brengen. In dat geval brengen ze dus letterlijk iemand naar Jezus. En ze doen dat omdat ze hoge verwachtingen van Jezus hebben. En zij kunnen die verlamde man niet genezen, maar ze geloven dat Jezus het wel kan. Dat had hij eerder al gedaan bij anderen. Misschien hadden ze erover gehoord, misschien hadden ze het zelf gezien. Maar ze geloven daardoor dat Jezus de kracht heeft om deze man te genezen. En Jezus is misschien wel de enige die deze man echt kan helpen. En zo brengen wij elkaar in de kerk bij Jezus. In het geloof dat Jezus ons echt kan helpen. Ik ga een heleboel voorbeelden proberen te geven van wat ik daarmee bedoel. En misschien worstelt iemand wel met zijn of haar zelfbeeld. En mag ik er wel zijn? Ben ik wel leuk genoeg? Ben ik wel knap genoeg? Ben ik wel slim genoeg? Kan ik wel aan alle verwachtingen die mensen van mij hebben voldoen? En ik hoop dan dat er iemand is die jou bij Jezus brengt. Dat je dan ook de goede boodschap van Jezus voor jou mag horen. Dat je bij Jezus mag horen uit genade zonder enige prestatie van jouw kant. Dat Jezus van je houdt, dat je de geliefde zoon of de geliefde dochter van God bent. Dat je voor hem kostbaar bent, dat hij ook voor jou zijn leven wilde geven aan het kruis. En of je er bij Jezus mag zijn. Je bent niet alleen goed genoeg voor hem, hij houdt zelfs van je. Als je zo worstelt met je zelfbeeld, dan hoop ik dat er broers en zussen om je heen zijn die je bij Jezus brengen. Misschien worstelt een ander wel met wat er gebeurd is in zijn of haar leven. Verkeerde keuzes gemaakt, de scherven daarvan op straat, helemaal vastgelopen, vastgedraaid. En dan hoop ik dat er mensen zijn die je bij Jezus brengen. En dat je bij Jezus mag ontdekken dat er bij hem altijd een nieuw begin mogelijk is. Dat we bij Jezus mogen leven van wonderlijke genade. Dat Jezus erbij wil zijn juist in dat gebroken leventje van jou en mij. En dat Jezus soms nu al wonderlijk een stuk heling geeft. Als je worstelt met wat er gebeurd is in je leven, dan hoop ik dat er broers en zussen om je heen zijn die je bij Jezus brengen. En misschien twijfelt een ander in zijn geloof. Of is je geloof ingedut of uitgeblust? Ik hoop opnieuw dat er dan mensen zijn die je bij Jezus brengen. Zodat je bij Jezus weer mag ontdekken wie hij is. Dat hij niet maar die dode held uit het verleden is, maar de levende Heer. Die een geweldige boodschap heeft voor jou en jouw leven. En daarom delen we hier in de kerk toch graag met elkaar wat we van Jezus hebben gezien. wat we met hem hebben meegemaakt. En brengen we elkaar toch graag bij Jezus zelf. Zodat Jezus zelf zijn of haar geloof nieuw leven inblaast. Als je twijfelt in je geloof of je hebt moeilijk in je geloof, dan hoop ik dat er broers en zussen zijn die je bij Jezus zelf brengen. Misschien worstelt weer iemand anders met ziekte of met alle crises van de laatste jaren. Ja, als je merkt hoe kwetsbaar we zijn als mensen en dokters en politici ook niet alles kunnen. Misschien word je er wel bang van of somber. Ik hoop dan dat er broers en zussen zijn die je bij Jezus brengen. Dat Jezus ook nu bij je wil zijn en je kracht wil geven. En dat Jezus zelf sterker is dan welke ziekte of welke crisis dan ook. Dat Jezus nu redding kan geven, maar bovenal het ultieme antwoord geeft. Hij geeft eeuwig leven. Je leven, je bestaan is veilig bij hem. En dat je daarom niet bang hoeft te zijn met wat er ook maar gebeurt in je leven. Dat er bij Jezus altijd hoop is. En als je zo worstelt met de laatste jaren of met ziekte, dan hoop ik dat er broers en zussen zijn die je zo bij Jezus brengen. Tot slot, misschien is een ander wel heel verdrietig. Er is bijvoorbeeld iemand van wie ze veel hielden overleden. En ze voelen de pijn van die lege plek in hun leven. En ik hoop dan dat er broers en zussen zijn die je bij Jezus brengen. Want hij kan zelfs dan troosten, hè? Zelfs bij de dood. Met die geweldige boodschap van het eeuwige leven. Hij kan je de kracht geven om je leven weer op te pakken en toch door te gaan. En hij belooft dat als je in zijn koninkrijk bent, God zelf de tranen uit je ogen veegt. Als jij heel verdrietig bent, als je te maken krijgt met sterven van een geliefde, dan hoop ik dat de broers en zussen zijn die je bij Jezus brengt. Want hij kan je ook dan echt helpen. En vaak kunnen wij als mensen maar heel beperkt elkaar helpen. Maar wat is de kerk dan een geweldige plek, omdat we hier elkaar bij Jezus kunnen brengen. Dat is het beste en het mooiste wat we voor iemand kunnen doen. Want Jezus alleen kan mensen altijd en overal helpen. Ja, echt helpen. En waar anderen steeds minder geloven in de kerk gaan en denken dat ze er ook wel zonder kunnen, ga ik zelf eigenlijk steeds meer geloven in de kerk en dat we er echt niet zonder kunnen en ook niet zonder zouden moeten willen. Want we hebben het allemaal in ons leven wel eens nodig om bij Jezus gebracht te worden. En anderen hebben ons trouwens ook nodig, hè, om door ons bij Jezus gebracht te worden. De ene keer draag jij een ander en de andere keer draagt die ander jou. Maar we hebben het nodig om samen bij Jezus gebracht te worden. En Jezus weet ook het beste wat jij echt nodig hebt. En stel nou eens dat Jezus gevraagd had aan die verlamde man, wat heb je van me nodig? Ongetwijfeld dat hij gezegd zal hebben, dat ik weer kan lopen, Jezus. En als Jezus het nou gevraagd had aan die vier vrienden, wat zouden zij gezegd hebben? Vast ook nou dat hij weer kan lopen. En stel dat Jezus vandaag aan jou zou vragen, wat heb jij nou van mij nodig? Wat zou je dan antwoorden? Nou, misschien wel dat de oorlog in de Oekraïne nu eindelijk eens een keer ophoudt. Of dat de stijging van de prijzen stopt omdat je het allemaal niet meer kan betalen. Of dat die zorgen in mijn leven worden weggenomen. Of dat mijn verslaving wordt doorbroken. Of dat ik weer beter word. Maar Jezus zegt iets heel anders, hè, tegen die man. Ik vergeef je alles wat je verkeerd hebt gedaan. Dat zal die verlamde man niet verwacht hebben. En misschien vond hij zelfs wel dat hij dat niet nodig had. Ik heb last van mijn benen, hoor, niet van mijn hart, Jezus. Maar Jezus stelt ons hierdoor voor de vraag. En wat is er nou echt belangrijk voor een mens? Wat heb je nou meer nodig? Wat heb je eigenlijk echt nodig in je leven? Is dat genezing of vergeving van zonde? Dat Jezus even jouw problemen fixt? Of dat hij ervoor zorgt dat het goed is tussen jou en God? Jezus laat je zien dat hij het allebei kan. Wat zou je kiezen? Wat wil je nou van Jezus hebben? Zomaar denken we vandaag de dag, en ik denk dat dat gevaar levensgroot is, dat we Jezus nodig hebben om onze kleine problemen op te lossen. Maar laten we volgens het kernprobleem van de zonde links liggen. Maar Jezus laat hier zien dat hij ons een groter cadeau kan geven dan alleen het fixen van een stukje van ons leven. En Jezus doet hier namelijk niet alleen aan symptoombestrijding, maar pakt de oorzaak van alle gebrokenheid aan. Door de zonde is er ziekte, gebrokenheid en dood in deze wereld. Door de zonde is het contact met God verstoord. En zonder de vergeving van zonde gaan ziekte, gebrokenheid en dood het uiteindelijk van ons winnen. Zonder de vergeving van onze zonde is God niet onze redder. En is er voor ons uiteindelijk ook geen toekomst hier. Als Jezus dan voor ons aan het kruis gaat, is dat om onze zonde te dragen. Om te vergeven. Om het contact met God weer te herstellen. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat hebben we het meeste nodig. Want alleen zo komt het goed met jou en met mij. Want als het contact met God hersteld is in ons leven, ja, dan kunnen we met heel ons leven bij hem komen. Wat er ook gebeurt en altijd weer. Want hij is altijd dan bij ons. En hij kan ook bijzonder ingrijpen in je leven. Of hij kan je de kracht geven om door te gaan. Maar bovenal leren we dan uitzien naar het moment dat Jezus alles goed zal maken. Niet alleen maar ziekte, maar al ons lijden. Of dat nou verdriet is of ruzie of psychische moeite of eenzaamheid of geschonden vertrouwen of verslavingen, misbruik, burn-out. Ga zo maar door. Wat we echt nodig hebben is dat het goed is tussen God en ons. Dat God erbij is in dat gebroken leventje van ons. En dat Gods toekomst het antwoord geeft op alle gebrokenheid die we hier tegenkomen. En daarmee wordt dit wonder ineens van betekenis voor iedereen. Die vier vrienden kwamen voor de genezing van die ene. Maar het blijkt dat Jezus iets wil geven aan hen allemaal. Iets dat ze allemaal nodig hebben in hun leven. Namelijk dat Jezus hun zonde vergeeft. En dat ze daardoor verbonden met God kunnen leven. En daarom moet het hier in de kerk uiteindelijk ook altijd weer gaan over de vergeving van zonde. Uiteindelijk willen we elkaar zo bij Jezus brengen. Bij het goede nieuws van genade en vergeving. Zodat Jezus het goed maakt tussen God en ons. En we verbonden met God mogen leven op weg naar zijn toekomst. Zo schrijft Paulus daar bijvoorbeeld ook over aan de gemeente van vroeger. Hij schrijft: God heeft ervoor gezorgd dat het weer goed is tussen hem en ons dankzij Christus. En hij heeft mij de opdracht gegeven om dat goede nieuws aan iedereen te vertellen. En God heeft ervoor gezorgd dat het goed kan komen tussen hem en heel de wereld. Want iedereen die bij Christus hoort, krijgt vergeving van zijn zonden. En God wil dat wij dat goede nieuws doorgeven. Ik ben de boodschapper van Christus. Via mij spreekt God tegen jullie. En namens Christus vraag ik jullie dringend: neem de vrede die God ons aanbiedt nog dankbaar aan. Want wat is er nou mooier dan met God, met je maker, door dit leven te gaan? Dat je hier mag leven van zijn liefde, van zijn genade, van zijn hulp, van zijn troost en van zijn hoop. En daarom brengen we elkaar hier bij Jezus. Hij zorgt ervoor dat we zo met God kunnen en mogen leven. Hoe zou het eigenlijk verder zijn gegaan met die verlamde man? Nadat Jezus tegen hem zei: sta op, pak je draagbed op en loop naar huis. En die verlamde loopt in de Bijbel zo uit beeld. Maar wat denk je? Zou deze ontmoeting met Jezus zijn leven hebben veranderd? Ik denk het wel. En hoe zou het eigenlijk met die vier vrienden verder zijn gegaan? Ze kregen wat ze geloofden en zelfs nog veel meer. Hoe zijn zij die dag nou naar huis gegaan? Wat heeft deze ontmoeting met Jezus met hen gedaan? Ja, zomaar ga je denken dat het verhaal hier stopt. omdat de Bijbel ons er verder niks meer over vertelt. Maar het gaat natuurlijk wel verder. En Jezus doet dit zodat zij geloven in God en met God gaan leven. De kerk is dan ook uiteindelijk niet het doel. Een vriend van mij schreef een boek met deze titel: De kerk is het middel, de wereld is het doel. Hey, in de kerk brengen we elkaar bij Jezus en we leren daar van Jezus hoe we met hem mogen leven, maar dan wel gewoon op onze eigen plek. Op maandag, op donderdag of zaterdag, thuis of op school, op je werk of op de sportclub met je familie, je vrienden, gelovigen en niet-gelovigen in je kring. Ja, vanuit de kerk, vanuit de ontmoeting met Jezus, gaan we vervolgens wel weer terug de wereld in, het gewone leven in. En op nog een manier is de kerk het middel, maar de wereld het doel. En we mogen in de kerk elkaar bij Jezus brengen. En vervolgens gaan we terug allemaal naar onze eigen plek. Maar toch vooral om ook anderen bij Jezus te brengen. In het geloof dat dat het mooiste is wat iemand kan overkomen. Dat Jezus de enige is die hem of haar werkelijk kan helpen. En dat mooie van Jezus dat we hier samen vieren. Dat we samen willen leven als gemeente. Dat gaan we toch niet voor onszelf lopen houden. Dat willen we dan toch ook delen. Moet je horen hoor. We brengen jou ook graag bij Jezus. En we geloven dat Jezus de macht heeft om ook jouw leven te veranderen. Dat gunnen we jou ook. Ik zag daar laatst een filmpje over van S-Doc. En ik werd geraakt door wat een Egyptische vrouw Dina daar vertelde. Ze werd in haar leven van een moslim een christen. En ze zegt in dat filmpje: ik kan me nog goed herinneren hoe het voelde toen ik mij bekeerde van islam tot christendom. Dat God heel dichtbij was en dat ik zijn dochter ben. Dat is echt heel anders dan in de islam. Ook om het te zijn tussen alle gelovigen in de kerk en de liefde te voelen, dat is ook heel anders. Maar kort daarna was ik heel erg gefrustreerd van de christenen. Omdat ik 25 was toen ik voor de eerste keer over Jezus en over het goede nieuws hoorde. En de reden daarvan was omdat ik een christen wilde bekeren tot de islam. En ik snap niet hoe dat kan. Er zijn echt zoveel christenen in Egypte. Maar nooit heeft iemand dat geprobeerd te delen met mij. Maar ook hier in Nederland zijn we met zoveel christenen. Wij hebben het voorrecht om Jezus en zijn goede boodschap te kennen. We mogen de genade van het leven met Jezus kennen. Dan wil je dat toch ook delen met anderen? Wat zou ik ontzettend erg vinden als iemand hier in Nederland zegt: nou, niemand heeft ooit geprobeerd het goede nieuws van Jezus met mij te delen. Wat zou het erg zijn als hier in Oldehoven wordt gezegd: Jezus, nou, daar heb ik nog nooit over gehoord. Nog nooit heeft iemand die boodschap met mij willen delen. Als de band met Jezus zo belangrijk voor ons is, zo mooi, dan willen we toch dat ook delen met anderen en hen ook tot Jezus uitnodigen. Ik snap heel goed dat de kerk niet de meest hippe, spannende, aantrekkelijke plek is als je jong bent. Maar ik hoop ook als jongere dat je wel iets hebt geproefd van hoe mooi de kerk is, hoe mooi de kerk kan zijn, ook voor jou. Omdat we hier elkaar bij Jezus brengen. Omdat we hier de vergeving met elkaar vieren. Omdat we hier ontdekken wie God in ons leven wil zijn. En dan vanuit hier weer teruggaan naar onze eigen plek. Daar leven vanuit de liefde van Jezus. En die liefde ook delen met anderen. Is het gedaan met de kerk? Ik geloof er helemaal niks van. Iets dat zo mooi is. Dat zoveel betekent voor zoveel mensen. Maar zo'n prachtige boodschap klinkt waar zo'n kracht van uitgaat, kan volgens mij niet kapot. En het geheim daarvan is natuurlijk Jezus zelf. Hij is het centrum, hij is de grote drijvende kracht achter de kerk. En de kerk leeft omdat Jezus leeft. Amen.
als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven en het mooiste geschenk wordt ons gegeven. Zegen van God, een eindeloos leven. Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven. Met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven en het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven en het mooiste geschenk. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven.
We zullen nu ook samen ons geloof gaan belijden en daarna zingen we liedboek 968 vers 4 en 5. Laten we gaan staan om ons geloof te belijden.
De geloofsbelijdenis, spreek hem mee in uw hart en overweeg hem ook in het leven van de komende week. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
willen nu ook samen naar God toegaan in ons gebed. En willen daarin ook een aantal punten meenemen. We zullen danken voor de verjaardag van Hanna komende dinsdag. We willen de Heer ook danken samen met Klaas en Jantine ten Haven. Wij mochten 65 jaar met elkaar getrouwd zijn. Wat een bijzonder jubileum om mee te mogen maken. En daar willen we de Heer natuurlijk ook voor danken. We willen ook de wereld aan de Heer opdragen. We denken opnieuw aan de situatie in Turkije en Syrië. We krijgen steeds grotere aantallen van mensen door die zijn overleden. Bizarre aantallen, 45.000 inmiddels al. En denk dan ook aan zoveel mensen die nog gewond zijn of getraumatiseerd of zonder huis, alles kwijt. Deze week werd er ook actie gehouden in Nederland. We willen ook bidden of de hulp die gegeven wordt vanuit de wereld ook op de goede plek mag aankomen. We willen ook opnieuw bidden voor de oorlog in de Oekraïne. Nu het erop lijkt dat er toch echt een nieuw offensief gaat komen. En we willen de Heer smeken of hij toch genadig wil ingrijpen. Zullen we samen bidden? Heere God, trouwe Vader in de hemel, vanmorgen willen we u in het bijzonder danken voor wat u doet in de kerk, voor het wonder van de kerk. Wat bijzonder dat de kerk van Jezus er al 2000 jaar is, met nog steeds precies dezelfde boodschap, die mensen in alle tijden en ook op alle plaatsen raakt. Dat de kerk vandaag ook nog leeft en groeit. En daarin zien we veel van u, Heer Jezus. U bent de Heer van de kerk. U geeft door uw geest geloof in deze wereld. En u bent de drijvende kracht achter de kerk. En we willen u vanmorgen dan ook danken en prijzen voor het wonder dat de kerk is. En we danken u dat wij hier samen bij u mogen horen. Dat we mogen geloven dat het goed is tussen u en ons. Door genade, door de vergeving van zonde. Wat een wonder is dat. En Heere Jezus, wat bent u daarvoor een moeilijke weg gegaan, de weg naar het kruis. Wat vertelt ons dat veel over uw diepe liefde voor ons. En we danken en prijzen u voor die liefde. Wat houdt u veel van ons. Meer dan we kunnen begrijpen of beseffen. Dank u wel dat u ons ook aan elkaar geeft hier in de gemeente. Wat is het schitterend om samen gemeente van u, Heer Jezus, te zijn. Om samen hier geloof en leven te delen. Om elkaar te mogen helpen op weg naar uw toekomst. En dat doen we in alle gebrokenheid. We zijn ook als gemeente echt niet perfect. En we bidden u, vergeef ons wat verkeerd gaat. En zegen alles wat goed is in uw ogen. Wilt u vooral ook al die momenten zegenen dat we elkaar bij u, Heer Jezus, brengen. Omdat we geloven in u als de levende Heer, onze Redder, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Omdat we geloven dat u ons alleen echt kunt helpen, tot op het diepste van ons bestaan. We danken u voor al die momenten dat we bij u werden gebracht. Door een kaartje of een gebaar, een gesprek of een gebed, een lied of een bijbeltekst. We daardoor ons geliefd wisten, getroost werden, kracht en hulp van boven kregen, hoop hielden. Vader, wilt u er ook bij ons zijn in ons verdriet? Ook als we teleurgesteld raakten in de kerk of in u. Of als we zien hoe mensen van wie we houden u zijn kwijtgeraakt. En we de lege plek hier in uw huisgezin voelen branden in ons hart. Vader, ons gebed is dan, raak ons aan met uw goede boodschap. Zodat we weer geloof vinden en vreugde. En onze plek terugvinden in uw huisgezin hier. Vader, we dragen vanmorgen ook elkaar aan u op. En we bidden u in het bijzonder voor de jongeren van onze gemeente. We danken u voor hun plaats in uw gezin hier. En we zien in hen de hand van u de maker. Wat hebt u hen mooi gemaakt. Versierd met allerlei gaven en talenten. En Vader, we bidden u voor hen, zegen hen in hun leven. Geef hen een liefdevol en veilig thuis. Geef mensen om hen heen die van hen houden. Geef dat ze mogen ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Geef dat ze zichzelf mogen ontplooien. De gaven en talenten die ze van u hebben gekregen ook mogen uitpakken. Zegen hen zo ook in hun gezin en hun relaties. In school en in werken, in sport en hobby's, ja, in heel hun leven. Maar Vader, zegen hen ook in de weg van het geloof. Geef dat ze veel van u mogen zien. Veel van u mogen ontdekken. Wie u ook voor hen wil zijn en hoe goed het leven met u is. En help hen op die zoektocht door uw geest. En wilt u hen zelf daarbij vasthouden. Vader, we willen u ook danken voor de verjaardag van Hanna komende dinsdag. We bidden u, wilt u dan een hele fijne dag aan haar geven. En dank u wel dat u ook voor haar gezorgd hebt in het afgelopen jaar. En wilt u dat ook blijven doen. Geef dat ze liefde en geborgenheid mag ontvangen van de mensen om haar heen. Dat ze tot bloei mag komen en u ook steeds beter mag leren kennen. Vader, we willen u vanmorgen in het bijzonder ook danken samen met Klaas en Jantine ten Haven. U ze zo'n bijzonder jubileum mochten meemaken, 65 jaar getrouwd. Dank u wel dat u hen aan elkaar hebt gegeven. Dank u wel voor alle jaren die u hen samen gaf. Dank u wel dat u steeds met hen mee wilde gaan en voor hen wilde zorgen. En Vader, we bidden u, wilt u mee blijven gaan, zoals u altijd bent meegegaan. En wilt u hen liefde en trouw voor elkaar blijven geven. Vader, we dragen ook onze wereld aan u op. In het bijzonder denken we opnieuw aan Turkije en Syrië, waar de aarde beefde. En meer dan 45.000 mensen omkwamen. En dan nog zoveel gewonden. Zoveel mensen die getraumatiseerd zijn. Zoveel rouwenden. Zoveel mensen die alles kwijt zijn in hun leven. Vader, ontferm u over deze mensen in nood. En in de afgelopen week was er de landelijke actie hier in Nederland. We zijn dankbaar dat zoveel geld kon worden opgehaald. Wilt u geven dat de hulp die geboden wordt ook op de goede plek terecht mag komen, waar het echt nodig is. Dat mensen in nood ook echt geholpen worden. Vader, we bidden u ook voor de oorlog in de Oekraïne. Nu het erop lijkt dat Rusland een nieuw offensief is begonnen. Vader, houd deze oorlog dan nooit op. Het bloed vergieten, het verwoesten. En Vader, daarom smeken we u, grijp toch genadig in. Geef toch alstublieft vrede. Heere God, we starten zo vandaag een nieuwe week met u. Hier in de kerk mochten we u ontmoeten. Mochten we gevuld worden door uw aanwezigheid, door uw liefde, door uw goedheid. En wilt u nu ook met ons meegaan als we de week ingaan? Wilt u ons helpen om met en voor u te leven in deze week, ieder op onze eigen plek? En wilt u ons helpen om ook anderen bij Jezus te brengen? Geef ons daarvoor kracht en wijsheid van boven. Geef dat zij ook het mooie mogen ontdekken, ja, de schat die wij in ons leven hebben mogen vinden. Heere God, zo komen we bij u in ons gebed. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. Zo direct is ons slotlied van Sela. Jezus leidt zijn kerk. Maar je krijgt eerst de gelegenheid om je gaven te geven in de collecte. Mogen de Heere je gaven zegenen.
God riep door de eeuwen heen, mensen overal vandaan. Vaak vervolgd, maar nooit alleen, zijn zij moedig voorgegaan. Door Gods adem aangeraakt, door de geest die levend maakt, ging het woord van mond tot mond, zegenend de wereld rond. Jezus roept en leidt zijn kerk naar het einde van de tijd. Bouwt met ons zijn koninkrijk, vol van Gods gerechtigheid. Als de wereld vlucht en vecht, komen wij op voor het recht. Geef een machteloze stem. Volgen Jezus, dienen de vijand veel te sterk, raken wij soms in het nauw. Jezus komt en redt zijn kerk, niets wat Jezus tegenhoudt. Door de kracht van Jezus kruis, komen vele mensen thuis. Uit het rijk van duisternis, in Gods koninkrijk van licht. In de volheid van de tijd, knielen wij met diep ontzag. Jezus komt voor heerlijkheid, op die eerste nieuwe dag.
Ontvang nu in geloof de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.